esencia, tu elemento sin igual. Me repito, me repito, me repito en el espejo. Mi momento, mi lugar. Te modelo, sin modelo, te creo capaz. Complaciente, competente, distinto, fugaz. Cuando quieras te regalo una muestra de eterno. Cuando quieras te destrozo y te vuelvo a crear. Corazón que te contiene. Complaciente, competente. No te necesito más. No te necesito más. No te necesito más. No te necesito más. No te necesito más.
Welkom bij de Bits of Freedom podcast. In aflevering 2 van onze Godwin special ter ere van Bevrijdingsdag duiken we opnieuw in de aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam in 1943. We onderzoeken hoe verzet mogelijk is in een tijd van digitalisering en stellen de vraag: zijn we nog steeds even kwetsbaar door de gegevens die over ons worden verzameld door de overheid?
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
In de eerste aflevering van onze Godwin special bespraken we de lessen die we kunnen leren uit die aanslag op het bevolkingsregister. Zoals de les voor onze overheid dat het opslaan van gegevens met consequenties komt. We gingen op zoek naar een modern equivalent voor de persoonsbewijzen van toen. En hoewel dat er niet precies is, wezen veel van de experts die we spraken ons op de gegevens zoals opgeslagen liggen in de basisregistratie personen, de BRP. Vandaag zoomen we in op het andere deel, namelijk hoe pleeg je verzet in een digitale wereld? Is het met alle beveiliging en backups überhaupt nog wel mogelijk om bij deze gegevens te komen als het zou betekenen dat je daarmee 70.000 stadsgenoten kunt redden? We gaan erover in gesprek met hacker Frank Platel. Hoi Frank.
Hoi.
En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met onze directeur en mijn vaste tafelgast Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hi.
Frank, jij bent hacker, onder andere voor je eigen bedrijf laatjehacken.nl. Nu weet ik dat veel mensen als ze aan een hacker denken, toch nog steeds denken aan iemand in een hoodie die ergens in een kelder obscure dingen zit te doen op het internet. Kan je me uitleggen wat je als hacker eigenlijk doet?
Ja, ik zit meestal als hacker met mijn hoodie in een kelder obscure dingen te doen.
Oh jee, de mensen hebben gelijk.
Ja, dat is wel waar. Nou, meestal zit ik op zolder. Nou ja, ik denk dat hackers onderzoekers zijn die gewoon uit willen zoeken hoe iets werkt en dat op een misschien een manier kunnen misbruiken of anders gebruiken dan waar het voor bedoeld is. Zo kwamen er een tijdje geleden, al een hele tijd geleden voordat het internet er was, mensen erachter dat je gratis kon bellen door piepjes in een telefoon af te laten gaan. En nu mogen we als hackers kijken hoe je informatiebeveiliging kan omzeilen.
Ja, precies. En dat is wat jij als hacker ook doet in opdracht van bedrijven, toch? Ja. Kijken hoe hun of hun beveiliging goed genoeg is.
Ja, precies. We mogen gewoon fysiek en digitaal iets ergens inbreken.
Oké, interessant. Ja, dat is kennis die we wel kunnen gebruiken in deze aflevering, denk ik.
Nou, ik werd wel nieuwsgierig naar dat fysiek.
Ja, fysiek gebeurt ook. Dus dan gaan we met een vermomming naar binnen of met een trucje, soms als printerleverancier of dan bellen we van tevoren en dan vragen we of we toners komen ophalen. En dan vragen we tussen neus en lippen door, wat voor printer heb je dan? Ja. En dan trekken we een t-shirtje aan met het logo van die printerleverancier en gaan we naar binnen.
Wat super vet.
Doe jij dat ook zelf of gaat iemand anders undercover?
Nee hoor, dat doe ik ook zelf.
Wat nice. Ja. Daar moet je wel een hele andere skillset voor hebben dan voor het digitale deel, denk ik.
Ja, dat is een beetje anders. Maar wat we uiteindelijk willen doen is een achterdeur ergens inzetten bij een organisatie. Dus dan komt er ook wel een hoop techniek bij kijken. En maken we een klein kastje wat we ergens in het netwerk inprikken.
Ja, precies. Dus dan maak je dus een combinatie tussen het fysieke. Dus je komt ergens binnen en dan ga je toch nog proberen om ergens iets in te prikken. Zodat je kan kijken hoe het digitaal beveiligd
precies,
is.
Precies, dan gaan we digitaal verder.
Ja. Doe je dat ook wel eens als podcastgast ergens? Want dan moeten we straks even de server gaan te checken.
Geen zorgen.
In onze vorige aflevering hebben we het vrij uitgebreid gehad over die basisregistratie personen. Maar ik wil van vooraf al even flaggen. In ons vorige gesprek zei je al, ja, de gegevens in die basisregistratie personen, als een land, zoals België, komen we straks op, kwaad in de zin heeft, dan hebben ze die gegevens waarschijnlijk al. Of delen daarvan, flarden daarvan.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, in dit geval hebben we het over België. België ligt dicht bij Nederland. Als je daar te hard rijdt, dan kunnen ze ook informatie opvragen over je kenteken. Dus er zijn al wel wat routes voor België. En daarnaast staat er natuurlijk op dit moment veel meer informatie beschikbaar op internet. Dus ze kunnen ook alle informatie die je op Facebook of Instagram hebt gezet, scrapen. Ja, En ze hebben als statelijke actor gewoon wel wat mogelijkheden om informatie op te vragen.
Ja, dus er is al heel veel toegang voor België. En nou ja, waar we het ook over hadden, Amerika, China, Rusland zitten waarschijnlijk ook al in die data.
Ja, ja, dat denk ik wel. Er zijn zeer geavanceerde aanvallen die we ook op dit moment kunnen zien, waarin achterdeuren worden geplaatst in de kernel van Linux bijvoorbeeld. Nou ja, soms worden die opgemerkt, maar ik denk als je ziet wat er wordt opgemerkt, dat er ook een hoop niet opgemerkt wordt.
Dat betekent dus letterlijk dat er een achteringang is waar zij naar binnen kunnen om bij die informatie te kunnen.
Ja, inderdaad. Dan kunnen ze vanaf afstand een systeem overnemen.
Hey, en als we dan toch, for the sake of the argument, naar België gaan. Hè? Dus België heeft kwaad in de zin. En ze willen alle mensen die niet in Nederland geboren zijn het land uit hebben. En wij willen al die mensen, waaronder Evelyn, redden door iets te doen met die data die opgeslagen liggen in de BRP. Het is dan al heel belangrijk wanneer we dit willen. Dus, want ja, je zei al, ze hebben waarschijnlijk al toegang tot die data. Maar goed, laten we zeggen, we weten dat België van plan is om Nederland aan te vallen. En we willen iets met die data. Wat ga jij dan eerst allemaal onderzoeken om te bepalen wat je gaat doen?
Ja, ik denk inderdaad dat we ervan uit kunnen gaan dat België de informatie heeft. Dus dat noem je een assume breach principe. Ze zullen misschien flarden hebben van de informatie. Ze kunnen het op basis van openbare bronnen hebben. Maar wellicht hebben ze al een tijdje ingebroken in onze systemen digitaal. En hebben ze een tijdje mee kunnen kijken.
Dus we gaan ervan uit dat ze misschien al flarden van die gegevens hebben. Dus wij moeten iets met dat BRP. Dus welke dingen moet je dan eerst van die systemen weten, zodat wij daar iets mee kunnen?
Precies.
In plaats van België.
Dus we willen het BRP eigenlijk beveiligen tegen een aanval van België.
Ja.
Ik denk dat het BRP wel redelijk veilig is al. Daar zal goed over nagedacht zijn. In ieder geval de beschikbaarheid zoals die is aangetast tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door een gebouw in de brand te zetten. Dat zal nu wat lastiger worden, denk ik. Omdat data gemakkelijker te verspreiden is, te kopiëren is.
Mm-hmm.
Dus een aanval op de beschikbaarheid zal lastig zijn.
Mm-hmm.
Maar wat we wel zouden kunnen proberen is een aanval op de integriteit.
En wat betekent dat?
Dus je kunt eraan denken om valse informatie te verspreiden. Kijk, als je iets wil verdedigen, dan moet je goed nadenken over wie gaat ons aanvallen en met welk motief en welke mogelijkheden hebben ze daarvoor. Nou, kun je eraan denken dat als België toegang wil krijgen tot het BRP, dat zij bijvoorbeeld een aanval uitvoeren op de softwareontwikkelaars van de BRP's.
Mm-hmm.
Maar je zou ook misschien een laptop kunnen stelen waar toevallig een backup op staat van die data.
Mm-hmm.
Wat wij dan als verdedigers kunnen doen, is misschien meer laptops verspreiden met valse data.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld.
En je hebt het dan zo in kaart gebracht, hè? Dus je weet nu waar er backups zijn in principe, of dat er veel backups zijn. Je weet dat België kwaad in zin heeft en je weet dat er data in dat BRP zit, nou ja, die een onveiligheid oplevert voor de mensen die je wil beschermen. Ja. Jij zegt dat de grootste kans waarschijnlijk zit in de integriteit van die data, dus ervoor zorgen dat die data vervuild worden. Dat betekent dus dat die data niet meer betrouwbaar zijn voor degene die ze eruit halen, toch?
Ja, inderdaad.
Oké. En wat, dit heb je dan in kaart gebracht, wat is dan je volgende stap?
Nou, dan is het dus even de vraag, hoeveel tijd hebben we en wie gaat er meewerken? Eigenlijk zijn we op dit moment een aanvaller en een verdediger tegelijk. Want we willen het BRP aanvallen, maar we willen het BRP ook verdedigen tegen die andere aanvaller.
Mm-hmm.
En dan vechten we tegen een statelijke actor. Een statelijke actor heeft misschien wel onbeperkt geld, heeft toegang tot systemen en lijntjes die je als rebel misschien niet hebt.
Mm-hmm.
Ze kunnen misbruik maken van zero days, dus kwetsbaarheden die nog niet bekend zijn.
Mm-hmm.
En het is even de vraag of wij dat ook hebben en of we het BRP zelf gaan aanvallen, of dat we misschien wel meewerking hebben van de Nederlandse overheid of van de gemeente. Je zou kunnen denken aan het aanmaken van valse informatie. Een gemeente zou dat kunnen.
Mm-hmm.
Maar er zitten natuurlijk wel integriteitschecks op die data. Het systeem is wel vormgegeven op zo'n manier dat er integriteit gewaarborgd is.
Maar het zou dus wel dus Als we even de oorlogssituatie zoals die toen was, hoe zeg je dat, vertalen ja. naar nu, zouden we kunnen concluderen, we hebben niet de hele overheid aan onze kant, maar misschien wel mensen binnen de overheid. En dan zeg je, dan zouden echt hele goede allies zouden zijn mensen die bij de gemeente werken, die BRP-registraties doen.
Bijvoorbeeld, kijk, stel je voor, we hebben 100 jaar of 50 jaar, dan kun je natuurlijk gewoon een nieuwe baby registreren, ik noem maar wat. Als dat 10 jaar is, ja, dan moeten we, of 5 jaar of misschien maar 1 jaar, dan moeten we ja toch heel snel zorgen dat we ook backups gaan infecteren of iets dergelijks. Daar moeten we goed over nadenken. En hoe komen we daar? Of kunnen we de backups misschien wel onbereikbaar maken of onbruikbaar maken?
En dus deze tijdspannen, stel dat we een maand hebben.
Ja.
Dat lijkt me een realistische tijdspanne. Misschien maand, 2.
Een maand is kort om zo'n systeem aan te vallen. Dit is natuurlijk een systeem waar heel veel mensen heel lang over nagedacht hebben. Mm-hmm. En aan de andere kant is het ook een systeem wat een hoop legacy met zich meebrengt. Dus er zal wel wat te winden zijn. En als
wat betekent een hoop legacy met zich meebrengt?
Veroudering van het systeem.
Ah, ja.
Dus ook software moet je onderhouden. En als je dat niet onderhoudt, dan kunnen er kwetsbaarheden ontstaan of gevonden worden waar je misbruik van kan maken. Als we een maand hebben en we hebben een aantal goede hackers, ja, dan vinden we misschien wel een route naar de source van die data. En dan zou je daar wat mee kunnen. Dan zou je de integriteit of misschien zelfs de beschikbaarheid van die informatie kunnen aantasten. Maar zoals we al zeiden, de beschikbaarheid, er zijn backups. En we moeten ervan uitgaan dat we niet alle backups offline kunnen halen.
Maar stel je hebt bijvoorbeeld een jaar om dit voor te bereiden. Dan kan je wat zorgvuldiger te werk gaan. Wat zou je dan kunnen doen?
Dan zou ik in eerste instantie de aanval nog steeds op dezelfde manier uitvoeren. Maar dan heb je wel wat langer de tijd om even rond te kijken in de systemen. En mogelijk kun je ook de integriteit van de backups dan aantasten. Want er worden natuurlijk misschien wel dagelijks of wekelijks of maandelijks backups gemaakt. Als je de integriteit weet aan te tasten en je kunt de validaties daarvan omzeilen, ik zou je ook de integriteit van de backups kunnen aantasten. En dan ben je een heel eind.
Oké. Dus het is dus misschien dat een strategie ook zou zijn het vertragen van de toegang tot het systeem door België. Dus het klinkt alsof we gebaat zijn bij meer tijd.
Ja, dat is altijd met beveiliging.
Als
veiligheid is alleen maar tijdswinst. Je kunt alleen maar een aanval vertragen of een aanval versnellen.
En je zei, we zijn, ik werd daar wel door getroffen, aanvaller en verdediger tegelijk. Het aanvallen of disrupten van een statelijke actor, dat is niet heel realistisch, hè? Denk ik.
Nee, en we hebben natuurlijk te maken met een statelijke actor die ons aanvalt, maar ook die zijn BRP verdedigt.
Dat ook nog, ja. Dus onze eigen AIVD.
Ja, de staat Nederland, die gebaat is bij een BRP, wat klopt.
Werkt, omdat het ook nog voor heel veel andere dingen gebruikt wordt natuurlijk. Ja. Dus heb jij weer een voordeel op België als je eenmaal in dat systeem zit?
De aanvaller heeft een voordeel, omdat je als aanvaller een verrassing kunt uitvoeren, zeg maar. Je kunt het doen op een moment dat de verdediger het niet verwacht. Je hebt misschien wel onbeperkte tijd en onbeperkte middelen om zo'n aanval voor te bereiden. Maar op het moment dat jij in een systeem zit, moet jij je eigen positie gaan verdedigen. Dus is de verdediger de aanvaller. En als aanvaller ben je op dat moment de verdediger. En zijn die rollen omgedraaid. En heb je de zwakkere positie. Dus wil je misschien wel zo snel mogelijk weer uit het systeem zijn en je sporen wissen. Ja, we zijn in dit geval dus een aanvaller en een verdediger. En we hebben ook te maken met België die ons aanvalt en die informatie zelf wil hebben. Dus we kunnen België terug aanvallen. Maar zij vallen ook het BRP aan. Misschien wel op dezelfde route zoals wij dat zouden doen.
Klinkt in ieder geval een stuk ingewikkelder dan 80 jaar geleden.
Dat denk ik ook.
Als we dan even terugpakken naar die 80 jaar geleden. Toen hebben ze die kaarten overgehouden met brandstof, meerdere ontploffingen en weg. Dus hun tactiek was zo snel mogelijk eruit. Ja. Is dat nog steeds de tactiek?
Nou, je kunt erover nadenken om fysiek naar een gemeentehuis te gaan. En misschien ken je daar mensen en werken die mee. Mm-hmm. Of nou ja, wat ze in de Tweede Wereldoorlog gedaan hadden. Toen hebben ze mensen verlamd, toch? Het ziekenhuis werkte mee. Je zou zoiets misschien ook kunnen doen. Ik zou ook wel zo'n aanval, als het dan zover komt, zo'n aanval willen uitvoeren zonder mensen dood te laten gaan. Dus het is even de vraag of de hele gemeente meewerkt, of dat we dit toch moeten doen zonder medewerking. En dan moeten we misschien toch gewapend naar binnen, of met een manier waarop mensen in slaap kunnen brengen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kunnen we bij die systemen.
En dat is dan dus echt als je fysiek bij die systemen wilt.
Ja.
Maar jij kan er ook op afstand in.
Ja, dat zou je ook kunnen doen. Dan, het is vaak nog wel makkelijk om er een fysiek aspect bij te nemen. Je kunt ook denken aan het stelen van een laptop of een klein kastje achterlaten, ongezien. Maar er zijn ook routes om alleen maar digitaal naar binnen te gaan.
En een klein kastje achterlaten, wat doet dat kastje?
Een klein computertje met een eigenlijk is dat een achterdeur. Dus een verbinding naar ons, waarmee wij naar binnen kunnen. Misschien wel draadloos.
Oké.
En dan zou je dus bijvoorbeeld op afstand veel valse informatie kunnen toevoegen aan het BRP?
Nou, ik weet niet of we dan al in het BRP zitten, maar in het netwerk van de gemeente. Dan zou je dat netwerk kunnen aanvallen en op zoek kunnen gaan naar het BRP of de systemen, de services, die daarmee communiceren. En dan zou je dat misschien kunnen doen. Ja.
En als we het dan hebben over de integriteit van die data versjoemelen, denk je dan aan het aanpassen van records of aan het toevoegen van data die niet klopt? Wat is dan het meest strategisch?
Nou, in de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk te maken met de geloofsovertuiging die daarin geregistreerd was.
Hmm.
Je kunt eraan denken om die te scramblen van mensen. Nou, die staat niet meer in de BRP, maar je zou...
Nou, bijvoorbeeld dat geboorteland waar het nu om gaat. Dus staat nu, als je niet in Nederland geboren bent, staat dat land erin en hoe lang je in Nederland woont.
Ja. Dus dan zou ik daar op targeten en misschien wel dat veranderen en bij iedereen dat in Nederland zetten, bijvoorbeeld.
Dat klinkt dan weer heel doable.
Nou ja, het is even de vraag hoe zo'n systeem is opgebouwd. Er zullen een heleboel integriteitsbewakingen zijn in dat systeem. Zo zijn er bijvoorbeeld systemen die kunnen alleen iets uitvoeren nadat er gelogd is wat er gaat gebeuren.
Ja.
Zo zijn er een heleboel architecturen te bedenken waarop de integriteit zo gewaarborgd wordt dat het toch wel lastig is om zo'n aanval uit te voeren.
Dus het is niet een kwestie van een scriptje schrijven en zeggen, ga begin maar bovenaan bij de A.
Dat zou een hele slechte zaak zijn als het zo makkelijk was.
Oké. Sluit je het uit.
Maar uiteindelijk is er een database waar die data in staat en zal daar met een eenvoudige scripttaal mee te communiceren zijn. Maar totdat je daar bent, heb je toch aardig wat...
En wie is daar al? De systeembeheerder van het BRP?
De softwareontwikkelaars en systeembeheerders van die systemen hebben een hoog vertrouwen.
Dus eigenlijk is het misschien wel slimmer dan bij de gemeente naar binnen lopen als postbode. Bij de softwareontwikkelaar naar binnen lopen als postbode. En zeggen van, of als weet ik veel, degene die de printer komt maken. En zeggen, ik moet eventjes bij de systeemkast zijn.
Ja, de softwareontwikkelaars en systeembeheerders zijn absoluut een heel mooi target om zoiets te doen. Maar dan moet je dus wel een beetje tijd hebben om zo'n aanval uit te voeren. En dan kun je denken aan een achterdeur plaatsen in de software zelf. Misschien een laptop van een medewerker die toegang heeft tot het BRP. Maar ik ga er wel van uit dat de mensen die echt toegang hebben tot de source of truth in het BRP, dat die hun systeem redelijk veilig zijn ingericht.
Dus die zitten dat niet op hun laptop in de trein op te vragen?
Nee, ik denk zelfs dat zou misschien wel een hele aparte laptop kunnen zijn met extra beveiligingen en die alleen maar daar staat om daar iets mee te kunnen.
Dus dan is het misschien meer een kwestie van mensenwerk eigenlijk dan dat we echt een digitale strategie nodig hebben.
Een combinatie zou het mooiste zijn. Ja, ik denk dat je het op meerdere routes moet gaan proberen.
En er is dus wel één single source of truth.
Nou, dat vraag ik me af. Kijk, er zijn backups. Dus ja, als er al meerdere backups op meerdere plekken liggen en je haalt er eentje weg, dan heb je nog steeds die andere. Dus ik denk wel dat er meerdere sources of truth zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als je de integriteit van de informatie weet te beïnvloeden op meerdere systemen, ja, dan moeten die Belgen toch maar uitvinden wat nou waar is.
Ja, ja, want je zei net, het is eigenlijk niet een kwestie van stoppen, maar vertragen. Ja. En dit zou dus de vraag, oh, er is een breach geweest. Wat hebben ze gedaan? Waar kunnen we nu nog van op aan? Dat is wel een goede vertragingstechniek.
Ja. Hm. We kunnen België vertragen om bij het BRP te komen. Hm. Maar in diezelfde zin worden wij ook vertraagd om bij het BRP te komen.
Ja, ja, precies. Maar als wij er eenmaal zijn en we hebben die data minder betrouwbaar gemaakt en ook de backups minder betrouwbaar gemaakt, dan krabt België zich wel even op zijn achterhoofd van wat is nu nog de waarheid. Ja. Dus wie is er nu wel en niet in Nederland geboren? Dan hebben ze natuurlijk wel nog allerlei andere databronnen buiten de BRP die ze daarvoor zouden kunnen gebruiken. Mm. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een goede vertraging op kan leveren.
Ja, als dat is waar ze naar op zoek zijn, deze informatie over waar je geboren bent, dan is BRP zeker iets waar zij op zullen targeten. En ja, dan is dat ook iets wat wij moeten verdedigen.
En misschien nog over de beveiliging, want we hebben het gehad over een Nederlandse statelijke actor die het BRP beveiligt. Maar ik neem aan op dit moment bijvoorbeeld dat de AIVD niet een team heeft voor de beveiliging van het BRP. Wie doet de dagelijkse beveiliging? Dus wie zou het opvallen dat er iets niet in de haken is?
Ik denk dat de AIVD wel onderzoek doet naar mogelijke actoren die dat zouden willen aanvallen. Mm. Maar in eerste instantie zijn het natuurlijk de softwareontwikkelaars en systeembeheerders die systemen hebben gebouwd en vormgegeven en dagelijks beheren, die dat moeten beveiligen. Mm. En er zullen ook wel informatiebeveiligers achter zitten. Dus organisaties uit Nederland die heel veel kennis hebben van het beveiligen en monitoren van systemen, dat dagelijks doen.
Wat was een van de grote partijen die het BRP levert? Laten we Centric nemen. Die bieden een soort clouddienst aan voor het BRP, als ik me niet vergis. Is het dan zo dat het ook Centric is die de beveiliging levert? Of is dat vaak een combinatie van partijen?
Ik weet het niet zeker. Maar Centric heeft dan, ga ik vanuit, de software gebouwd. Mm-hmm. Daar zit een behoorlijk hoge maat van vertrouwen in. Die moeten hun software wel op zo'n manier bouwen dat het veilig is. Mm-hmm. Ook als er processen zijn waar systeembeheerders die systemen moeten beheren en systemen moeten updaten en dat soort dingen, dan zouden zij die processen op zo'n manier moeten vormgeven dat dat veilig is. Mm. Denk aan bijvoorbeeld een vier-ogen-principe. Maar ik denk ook dat er derde partijen zijn die de systemen monitoren.
Dus er moeten veel mensen wegkijken, eigenlijk ook.
Dat is één. En daarnaast zullen er ook integriteitsbewakingen zijn en netwerkmonitoring die gek verkeer of uitzonderingen wel zullen detecteren.
Dus het zijn niet allemaal mensen, het zijn ook computers.
Het is een combinatie, ja. Ja, het zijn computers die in de gaten gehouden worden door mensen en die vormgegeven zijn door mensen.
En dat is ook wel de volgende stap, denk ik. Want in de Tweede Wereldoorlog, in het eerste rapport van de politie stond, van de daders ontbreekt ieder spoor. Dus ze hebben in eerste instantie geen sporen achtergelaten. Later zijn ze toch verlinkt door een NSB'er, helaas, en zijn ze opgepakt. Maar het geen sporen achterlaten is voor jou ook een grote uitdaging, denk ik.
Absoluut. Zeker als je het over zo'n systeem hebt waarbij integriteitsbewaking hoog in het vaandel staat en er veel backups zijn. Dus je moet aanzienlijk aanvalsoppervlak in kaart brengen en een hoop systemen over gaan nemen. Ja, daar zijn zoveel detectiemogelijkheden. Dus ja, dat is heel lastig om dan ongezien te blijven.
Waar zie je dan het grootste risico in dit scenario?
Ik denk dat de aanval wel gedetecteerd zal worden. Het is even de vraag of ze zien door wie.
En zien ze dan ook meteen wat je aan het doen bent? Of is het, er zit nu iemand op ons systeem?
Het hangt er vanaf wat je aan het doen bent en hoe zij dat hebben ingericht.
Ja.
Maar als je te snel bent, en stel je voor je hebt toegang tot de de source of truth, de database waar nu de BRP in staat opgeslagen. En je verandert daar één waarde. En dan denk ik dat dat toch wel heel snel gaat opvallen. En dat je beter even vanaf de zijlijn nog goed kan uitzoeken hoe dat systeem gemonitord wordt.
Ja, wat ik hier wel interessant aan vind is, kijk, bijvoorbeeld de AIVD wil constant meer kunnen, omdat er constant cyberaanvallen plaatsvinden. We horen heel vaak, iedereen zit in elkaars data te snuffelen. Dan vraag ik me af, valt het wel echt zo op als wij ook even in dat systeem gaan neuzen? Of hebben ze het zo druk met al die andere actoren die daar ook al op zitten?
Ze zijn ongetwijfeld heel druk. maar het is natuurlijk even de vraag, dat is het verschil tussen lezen en schrijven.
Meekijken of echt die data veranderen.
Exact. En daarom heeft België in dit geval toch ook wel een voordeel. Want zij hoeven het alleen maar één keer in te zien en kunnen het kopiëren en daarna weg zijn. Maar als we een aanval doen op de integriteit van die data, daar zullen, denk ik, veel meer beveiligingsmaatregelen zijn. En daardoor is dat voor ons lastiger. Maar hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid. Daar zijn ook veel meer beveiligingsmaatregelen. Dus een aanval op de beschikbaarheid is voor ons ook een stuk lastiger en maakt het voor België dus juist makkelijker in. Ik denk dat de mooiste oplossing is dat we de systemen zo vormgeven dat we dit compleet proberen te voorkomen.
Precies. Ja. Nee, ik vind het wel interessant om het ook nog even over te hebben. Want in dit hele gesprek merken we steeds van, oh, het lijkt eigenlijk best wel makkelijk. Oh nee, toch niet. Misschien kunnen we er wel in. Oh nee, toch niet. Maar over de vormgeving van die systemen, wat bedoel je daarmee? Hoe zou het dan vormgegeven moeten worden?
We hebben het hier over een systeem wat voor de Nederlandse mensen gebruikt wordt en ook betaald wordt door Nederland. Het zou dan denk ik ook heel mooi zijn als we dat als Nederlanders kunnen valideren hoe zo'n systeem werkt. Je zou dat compleet open source kunnen maken.
Ja, dus dat wij als burgers met enige technische kennis kunnen zien hoe heeft de overheid dit ingericht.
Ja.
Maar hoe maakt het dan veiliger? Want dan kan je er toch ook makkelijker bij?
Nou, dat hoeft op zich niet. Een compleet veilig systeem, daarvan zou de code publiek beschikbaar kunnen zijn. En dan kan de informatie nog steeds veilig zijn. Zo gaat het ook met het versleutelen van informatie. De algoritmen die nodig zijn om informatie te versleutelen, die zijn bekend. Alleen het wachtwoord wat je nodig hebt, dat is geheim.
Dus wat je zegt is, als het volledig open source systemen zijn, zouden ze beter bestand zijn tegen aanvallen door België?
Het is niet zo dat open source software per se veiliger is.
Maar
sterker nog, in sommige gevallen kun je argumenteren dat iets wat niet publiek beschikbaar is, lastiger is om te hacken. Maar in ieder geval kun je wel zeggen, als het open source is, kunnen we dit met z'n allen valideren. En weten we misschien allemaal waar de informatie staat en hoe je daarmee omgaat. En je zou het zelf zo ver door kunnen trekken dat je een systeem bedenkt waarbij de overheid zijn eigen mensen niet kent. Dat is natuurlijk lastig. En de overheid heeft daar waarschijnlijk helemaal geen baat bij. En het is in sommige gevallen ook best handig dat de overheid de inwoners kent. Maar er zijn wel systemen te bedenken waarbij wij zelf eigenaar zijn van onze eigen informatie.
Een soort zero knowledge BRP?
Nou, bijvoorbeeld.
Hoe zou dat eruit zien dan?
Dat hangt helemaal af van waar de informatie precies nodig is. Maar er zijn bijvoorbeeld wachtwoordmanagers die zijn eigen wachtwoorden niet kennen. Dus dan heb je een server waarop jouw wachtwoorden staan. En als die gehackt wordt, heeft de aanvaller nog steeds niks.
En hoe zou dit er... Kan je het me uitleggen hoe dit eruit zou zien in bij een overheid? Want dit is voor mij... Beperkte technische kennis gaat het echt te ver. Dus hoe kan je een...
Dit gaat echt te ver.
Nou ja, voor mij. Dus ik kan best wel veel ver meekomen. Maar hoe kan een overheid jou registreren zonder dat hij de gegevens over jou heeft?
Ja, het is natuurlijk heel lastig om dit over het BRP te zeggen. Ik kan niet zomaar even een architectuur bedenken.
Ja, doe even.
waarbij dit alle problemen oplost. Maar met hele moeilijke cryptografie.
Ja, maar misschien dat we het anders moeten conceptualiseren.
Sorry, hebben we het nu eigenlijk over de blockchain?
Nee. Nee, daar gaan we het niet over hebben.
Oké. Maar misschien een ander concept. Dus niet hoe kan de overheid mij registreren zonder iets over mij te weten. Maar hoe kan ik mezelf bij de overheid registreren?
Ja, exact.
Dus en dan... Dus bijvoorbeeld, jij hebt een ID-kaart waarop jouw informatie wordt opgeslagen. En de overheid kan daarop bevragingen doen waarbij ze niet de informatie zelf terugkrijgen, maar ja, nee antwoorden.
Mm-hmm.
Of nou, dit klopt voor 80%. Dus dat is denk ik een soort systeem wat eventueel veiliger zou kunnen zijn. Behalve dan natuurlijk dat we nog steeds te maken hebben met een statelijke actor. Ja. Maar wel dan met een eventueel compleet decentraal systeem. Dus moeilijker.
Dat denk ik wel. Ja. En je bent in ieder geval volledig eigenaar van van je informatie. Je hebt volledig inzicht in aan wie je die informatie geeft.
Ja.
En hoe je die informatie geeft. Ik noem maar wat. Bijvoorbeeld een leeftijdsverificatie heeft niet altijd je geboortedatum nodig.
Ja. Ja.
Nou ja, dat soort dingen.
En je zou misschien zelf dan kunnen besluiten, vind ik het eigenlijk nodig dat mijn geboorteland op mijn registratie te vinden is.
Ja, want dat vond ik ook wel interessant aan eigenlijk alles wat we nu besproken en ontdekt hebben. Is, nou ja, ingericht. Nou ja, natuurlijk, hè, we hebben een democratisch principe. En uiteindelijk zijn het mensen die wij gekozen hebben die erover beslist hebben. Maar ik heb ook het gevoel dat ik er als burger heel weinig grip op heb. Ja. En ook als we het hebben over die eerste vraag die we ons stelden, dus zeg maar hoe kwetsbaar ben ik door de gegevens die de overheid over mij opslaat.
Hmm.
Nou ja, als ik het zo hoor, hoe moeilijk wij als verzetsgroep bij die gegevens kunnen komen, ben ik dus eigenlijk heel kwetsbaar. Misschien wel juist omdat er zoveel backups zijn. Dus voor mijn gevoel is het heel erg ingericht zodat het handig is voor de overheid, maar niet per se het beste voor de burger.
Nee, daar ben ik ook een beetje bang voor. Er zijn wel een heleboel initiatieven die dat wel zo doen. Zo heb je onder andere de Irma-app, dat heet tegenwoordig Jiffy. Nou, zo zijn er ook op landelijk en Europees niveau allerlei van dat soort initiatieven. Maar ja, Nederland, maar ook Europa zijn erbij gebaat om die informatie wel te hebben. Dus daar is misschien een beetje een belangenverstrengeling.
Maar het is natuurlijk ook voor ons op veel momenten heel fijn dat de Belastingdienst weet waar jouw oproepbrief naartoe moet.
In principe mijn oproepbrief wel, maar dat ik dus altijd zie dat, nou ja, sinds een aantal jaar heeft de Belastingdienst eigenlijk mijn hele aangifte al ingevuld.
Hmm.
En hoef ik alleen nog maar ja of nee te zeggen.
Hmm. Ja.
Ja, handig, maar wil ik echt dat, nou ja, al deze gegevens op deze manier gedeeld worden?
Ja.
Ik wil daar in ieder geval over kunnen kiezen.
Ja. Nou ja, en volgens mij, als ik het me goed herinner van de vorige aflevering, is er niet zoveel gesprek over wat staat er nou wel en niet in dat BRP. Klopt dat?
Uit de gesprekken die ik gevoerd heb, begreep ik wel dat er een soort van zorgvuldig naar gekeken wordt. En dat er nu ook gesprekken zijn bijvoorbeeld over moet geslacht nog wel opgeslagen zijn of niet. Of kunnen we dat op een andere manier doen. Maar waar die gesprekken nou precies plaatsvinden en hoe publiek die discussies zijn.
Mm.
Ja, dat wordt niet helemaal helder. En nou ja, wat me ook opviel in onze zoektocht naar informatie hierover, is dat best wel veel mensen het ook wel heel spannend vonden om deze casus te bespreken, zeg maar.
Mm.
Dus nou ja, toen we het aankondigden van, goh, we willen een Godwin maken en dan die aanslag op het bevolkingsregister en niemand zit nu, nou ja, jij zit nu achter deze microfoon, maar we hebben voor niemand van BRP achter, van de BRP achter de microfoon. Dat vind ik ook wel interessant.
Nou ja, volgens mij ook heel expliciet, toch? Het was een veel gevoeliger onderwerp dan we dachten.
Ja.
En wij waren daar heel verbaasd over. Ben jij daar verbaasd over?
Ik kan me voorstellen dat Nederland dit een hele belangrijke databron vindt. En zeker de beveiliging daarvan hoog in het vaandel heeft. Dus nou ja, wat je wel vaak ziet is, als iets veilig moet zijn, dat mensen het er dan maar niet over gaan hebben. Dan kun je ook niks uitlekken. Maar ik denk wel, als iets echt veilig is, dan zou je er ook compleet transparant over moeten kunnen zijn.
Ja. Dus jij denkt dat de gevoeligheid hem vooral zit in eigenlijk de veiligheidskant?
Ja, en misschien wel de twijfel daarover.
Ah. Dat is dan voor ons wel weer goed nieuws, toch?
Voor de verzetsgroep wel. Voor de burgers misschien wat minder.
Nee. Ik ik ben denk ik net iets heel anders. Namelijk, België heeft ook het internet nodig om bij deze data te kunnen.
Nou, daar heb ik ook over na zitten denken. Mm. Maar het internet is ook zo ontworpen dat beschikbaarheid heel belangrijk is. En ja, we kunnen misschien wel een gedeelte van België tijdelijk van het internet afhalen. Maar ja, er zijn zoveel protocollen bedacht om via een omweg dan toch weer op het internet te komen. Dat dus, is mogelijk.
Dus eigenlijk zijn alle systemen te stevig om echt te kunnen slopen?
Nee, dat zal je me nooit horen zeggen. Alles is te hacken met genoeg tijd. Maar dit zijn wel systemen waar goed over nagedacht is.
Goed, we hebben heel veel mogelijke wegen naar wel of niet bij die data komen besproken. Heel eerlijk gezegd maak ik me best een beetje zorgen over die mate waarop verzet nog mogelijk is in deze tijd. Als ik zie dat we bij elke mogelijkheid toch wel weer op een ja maar of dan misschien net niet of maar heel even kort stuiten. Maar gelukkig staat België op dit moment nog niet aan onze poort te rammelen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd wat kunnen we nu doen om ervoor te zorgen dat misschien in de toekomst dat verzet wel mogelijk is.
Nou, we zouden nu ervoor kunnen zorgen dat die systemen op zo'n manier ontworpen zijn dat wij als inwoners van Nederland inzage hebben in waar de informatie staat, waar de informatie naartoe gaat, hoe daarmee omgegaan wordt. En idealiter dat we zelf eigenaar zijn van de informatie, dit zelf kunnen verwijderen, aanpassen, bij ons kunnen houden en zelf bepalen waar dat naartoe gaat.
Oh ja, ik had eigenlijk verwacht dat we een gesprek zouden hebben over dataminimalisatie. Mm-hmm. Maar dit gaat dit gaat echt een stuk verder. En wat ik heel interessant vind is dat we hebben gehoord, het gaat eigenlijk niet over niet zozeer over de beschikbaarheid van de informatie, maar over de integriteit ervan, eventueel een soort beïnvloeden. Wat me ook opvalt is dat echt veel meer mensen moeten wegkijken dan vroeger, wat ook heel veel complexiteit toevoegt. En het is voor Frank of onze verzetsgroep veel moeilijker om ongezien deze aanval te doen. Of veel moeilijker, misschien is het eigenlijk wel onmogelijk vanwege het feit dat we niet alleen de informatie willen uitlezen of onbeschikbaar willen maken, maar ook willen schrijven in zo'n database.
Ja, en we begonnen eigenlijk ons onderzoek met de vraag of we nog steeds zo kwetsbaar zijn als toen.
Ja.
Het gaat dus over veel meer dan die oorspronkelijke vraag, denk ik.
Ja.
Maar als we hem toch even terugpakken. Hebben we geleerd van het verleden? Wat hebben we geleerd? Wat heeft de overheid geleerd?
We lijken eigenlijk kwetsbaarder, zou ik zeggen.
Ja.
Kwetsbaarder en we kunnen kwetsbaarder, want er is meer informatie. En kwetsbaarder omdat we onszelf minder goed kunnen verdedigen.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox. Schrijf je dan in voor de podcast nieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en onze gast Frank Platel. Onze jingle werd gemaakt door Tim Goehorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
stops stimulating us, we stop loving it. You're not interested in talking anymore. Goodbye. But that real love, that love that sometimes is difficult. Difficult to have. That's that love. You know, love is an incredible thing. And we don't know love like we should. You know, love is an incredible thing. But that real love, that love that sometimes is difficult. That's that love. And we don't know love like we should. But that real love, that love that sometimes is difficult. Difficult to have, that's that love. And we don't know love like we should.
Incredible thing. and we don't know love like we should.
Van ik voel me oud en lelijk en dan ga ik daar helemaal op knappen en ik ga dan ook nog wel eens als ik een goede bui heb gaan we s'avonds stappen en zijn we eens kijken hoe de mannen naar je kijken. Ja. Dus dat doe ik ook wel.
Weet je wie dat ook doet? Carrie uit Rotterdam, die heeft een heel theaterstuk opgezet met prostituees van de Keileweg.
Ja, dat doet ze heel erg goed en ze heeft ook een cd gemaakt dat die meisjes zingen en dat is heel ontroerend.
Het is echt, ik moet een beetje denken aan een verhaal, dat vond ik wel grappig om te vertellen, van een man. En die trekt dus een joggingpak aan en die was getrouwd en zo. En die zei van, ja, ik ga hard joggen. Dat was in Utrecht. En hij ging elke week joggen. En op een gegeven moment ging hij met zijn vrouw op fietsvakantie. En die man zweten. En die vrouw, die dacht van, hé, je gaat toch elke week joggen? Maar wat deed hij nou? Hij pakte zijn joggingpak en hij ging naar de hoeren, naar die boten bij Utrecht.
Dus hij viel mooi door de mand.
Maar dat is zo... Ja, ik vind dat zo hypocriet dat mannen ja, zo, vrouwen zijn ook zo, ja, weet je, die gaan ook vreemd. Maar je kan toch, ik zou dat niet voor me kunnen houden, weet je. Dat je dat zo'n dubbel, jij hebt ook jarenlang een dubbel leven. Ja. Dat is heftig, toch?
Je betaalt. Kijk, als jij een vrouw hebt die dus, dat jij weet als ik het vertel, dan is het uit en afgelopen. Ja, dan doe je dat gewoon. En ik vind ook dat je alle geheimen niet met elkaar hoeft te delen. Je bent geen Siamese tweeling. Ik bedoel, je mag toch ook wel geheimtjes hebben. Wat is dat nou?
En ja, ik bedoel, dus je mag dat gewoon, jij vindt gewoon, je mag dat soort dingen geheim houden voor elkaar.
Ja, dat is aan jou. Ik bedoel, ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb een optreden gehad bij Abraham Lutger. En dan treed ik op als ex-verpleegster. Dan vertel ik ook dat ik prostituee ben geweest. Zo in die komedie, zal ik maar zeggen. Een soort optreden. En dan vertel ik op het laatst dat ik dus verpleegster ben en dat ik oude mannetjes aan het eind breng met een grote ijzeren bol. Dat zeg ik dan. Nou, toen kwam dus een mevrouw bij me uit het Gooi en die zei, u bent toch niet echt prostituee geweest? Ik zeg, nee mevrouw, dat ben ik niet. Ik zeg, maar ik breng wel oude mannetjes aan het eind met een grote ijzeren bol. Oh, zegt ze, dat is niet zo erg. Nou ja, dan denk ik, geweld mag wel.
Geweld mag wel, ja, maar seks niet.
Ja, nou, dat vind ik nou hypocriet, dat vind ik nou raar.
Geweld binnen de prostitutie, is dat aanwezig?
Ja, dat is heel erg aanwezig op het ogenblik wat ik hoor. Ik heb er nooit zoveel mee te maken gehad.
Het heeft ook te maken met het bordeel, opheffing van... Hoe zei je daar tegenover? Opheffing van bordeel?
Nou, dat is alleen maar goed geweest.
Dat is goed geweest.
Nou, de legalisering staat dus nog in de kinderschoen. Daar moet nog een heleboel aan gebeuren. Maar die legalisering hebben wij erdoor gedrukt omdat de vrouwen beter beschermd waren. Want wij hebben als belangenorganisatie natuurlijk ook meegepraat in allerlei zaken over prostitutie. Om de rechten van de vrouw te beschermen.
Maar je hoort nu dat er een heel illegaal circuit ontstaat van Oostblokmeisjes.
Ja,
die van klant naar klant worden gestuurd.
Ja, maar ja, dat hou je toch niet tegen. Ik bedoel...
Dat het juist negatief werkt.
Ja, maar je hebt toch ook mensen die illegaal werken en zo op een ander gebied. Ik bedoel, en als je dus als er ergens een gat in de wet is, in het mazen van de wet, om iets illegaal te doen, of het nou druiven plukken is, of planten, of werken bij een supermarkt, of prostitutie, dan gebeurt dat gewoon. En dat is gewoon, ja, dat moeten ze op een andere manier dan maar weer aanpakken. Maar het ging mij hierom. Als je vroeger als prostituee bijvoorbeeld verkracht werd en je ging naar de politie, dan werd je uitgelachen, moest je maar geen hoer worden. En dat kan nu niet meer, want nu heb je het recht om naar de politie te gaan en zeggen ik ben verkracht. Of ik ben bestolen of ik word bedreigd. Dan doen ze daar nu iets aan. Vroeger, ja, het bestond eigenlijk niet.
En laat ik zeggen een conflict met een polio.
Wat zeg je?
Als we een conflict met een polio hebben gehad, wat doen ze dan?
Nou, je kunt nu op iemand aangeven die jou aanzet tot... Ik bedoel, een pooier is iemand die jou aanzet tot. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb een exploitant is iemand die gewoon werkgelegenheid geeft. Okay. Dat is het verschil. Maar als jouw werkplek niet in orde is, dan kan je dus ook, dan kom je naar de vakbond. En dan zeg je, nou, ik werk ergens en ik word verplicht om alcohol te drinken of zo. Of ik word verplicht om 24 uur aan die bar te hangen. Ik zeg maar wat, dan kunnen ze daar dus, daar kunnen wij daar iets aan doen. En dat kon vroeger niet.
Nee, het ging me even om terug te komen naar het geweld. Je zegt dat het ernstig is, maar dan vroeg ik me af, van welke kant komt het?
Nou, het komt dus, op het ogenblik hoor ik veel van de prostituees dat klanten ontzettend gewelddadig zijn. Het woord pooien, ja, wat is een pooier? Ik bedoel,